En van een vrouw over naar een man, want die is bij mij aan tafel geschoven. Ed Koster. Ed,
hi,
welkom. Je hebt een, je gaat weer aan de gang met je leesrubriek. Dat wil zeggen, we gaan een boek bespreken, een aardige pil.
Ja, ik ruim 800 pagina's.
Doe maar.
Het boek Mooie Barend. En dat is de biografie van onze oud-premier Barend Biesheuvel.
Ja.
Geschreven door Wilfred Scholten en uitgekomen bij Bert Bakker in Amsterdam.
En nou heb ik altijd begrepen van ik las pas een boekje van Joris Luijendijk, dat de Nederlandse premiers hebben niet de gewoonte om hun autobiografie te schrijven.
Nee.
Daarom worden er vaak biografieën over.
Ja.
Over de
premiers. Hij heeft wel een aantal dagboekaantekeningen gemaakt.
Ja.
En daar heeft de schrijver uit kunnen putten. Het is trouwens ook het proefschrift van de schrijver. Hij is er aan de VU Doctor op geworden.
Ja.
En dat mag ook wel, want het is een goed werk.
Goed werk. En destijds het eerste exemplaar werd, geloof ik, aan premier Rutte aangeboden.
Ja.
Ja. Barend Biesheuvel was premier van Nederland korte tijd. Kun je iets over hem vertellen?
1971-1972. Het is een streekgenoot van hem. Zijn voorouders kwamen uit Haarlemmermeer. Zijn overgrootvader heeft hier zelfs nog in de gemeenteraad gezeten.
Ja.
Is hier nog wethouder geweest. Ook zijn vader en zijn grootvader hebben in de plaatselijke politiek gezeten. Zij het dan in de Houtrakpolder. En dat valt dus onder onze buurgemeente Haarlemmerlieden.
Ja, dus wel een streekgenoot,
zou
je kunnen zeggen. Zijn zoal de dingen die bijzonder zijn aan Barend Biesheuvel zelf en aan zijn regeren?
Ja, nou, ten eerste was het wel een hele imposante man. Bijna 2 meter breed, fors gebouwd. Als hij ergens was, was hij duidelijk aanwezig.
Goeie basketballer.
Ja. Hij zag er ook niet slecht uit, vandaar ook misschien wel die bijna mooie Barend. En hij deed het erg goed bij het vrouwelijk deel van het electoraat.
En zelfs bij de mannen, begreep ik.
En ook natuurlijk met name uit zijn eigen achterban, de Antirevolutionaire Partij, waren er ook een heleboel mannen politiek van hem gecharmeerd.
Ja, hij heeft veel bestuurlijke functies bekleed.
Ja, veel in de landbouw. Volgens boerenzoon ligt dat ook natuurlijk een beetje voor de hand.
Ja.
Hij is afgestudeerd als jurist, maar ja, dat is natuurlijk gewoon een academisch middenstandsdiploma. En daarna is hij dus de groene sector ingegaan. En zijn belangrijkste functie uiteindelijk was dus voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. En in die tijd zat hij al in het parlement. Was hij al Tweede Kamerlid voor de AR.
Oh, die functies kon hij destijds combineren.
En ik bedoel, er werd ook moeiteloos in de Tweede Kamer gelobbyd voor het Boerenfront. Dat kon toen allemaal kennelijk nog.
Ja, ja, tegenwoordig is dat...
Zou je zeggen, belangenverstrengeling. Ja. Moet je niet aan beginnen.
Nee.
Maar dat was een hele andere tijd.
Op een gegeven moment is hij in de Kamer gekomen. Hij is ook premier geworden. Wat voor tijd hebben we het over? Kun je daar een
Beeld van schetsen? Hij kwam dus halverwege de jaren 50, 56 kwam hij echt in de Kamer.
Mm-hmm.
Hij was toen ook al vrij snel minister. Volgens mij in 1961 bij het aantreden van het kabinet Marijnen. Dus toen een aantal jaren en 3 kabinetten is hij minister gebleven. Toen is hij weer 4 jaar de Kamer ingegaan. Mede ook omdat zijn poging om een kabinet te formeren niet lukte. En de schrijver legt haarfijn uit waarom dat is mislukt.
Ja.
En in zijn plaats kwam toen Piet de Jonge. En die heeft moeiteloos eigenlijk 4 jaar geregeerd. En dan eindelijk zou je kunnen zeggen, hoewel hij was uiteindelijk alles bij elkaar maar 17 jaar in de politiek. Maar eindelijk werd hij dan premier in 1971 van een kabinet van sterke mannen. Met onder andere Smeltzer van de KVP en Geertsema van de VVD. En dat waren natuurlijk geen kleine jongens.
Nee.
En het gekke is, dat kabinet heeft het maar net 1 jaar uitgehouden.
Aha, en waar kwam dat zo door? Ja. Legt de schrijver dat uit, uiteraard?
Jawel, Biesheuvel streefde dus een kabinet na van de confessionele partijen KVP, AR, CAU, samen met de VVD. Maar laten die nou in 1971 net geen meerderheid halen, 74 zetels.
Ah.
En dan moest er nog een partij bij en dat werd dat DS-70. DS-70 was een afsplitsing, zou je kunnen zeggen, van de Partij van de Arbeid. Ja. Die vonden de Partij van de Arbeid te links worden. En die hebben zich afgesplitst onder leiding van wat men dan jong noemde de jonge Drees.
Ja.
De zoon van de man die jarenlang premier van dit land is geweest voor de Partij van de Arbeid.
Op zich wel een logische keuze.
Ja, op zichzelf, want qua sociaal-economisch beleid en financieel beleid zat DS-70 heel dicht bij de VVD. Maar het waren beginnelingen in de politiek. En mensen die op vaak ruzie gingen zoeken in het kabinet. En ook wel over dingen waar je eigenlijk geen ruzie over moet zoeken. En aan de andere kant had Biesheuvel in zijn eigen partij met een sterke linkervleugel de radicalen te maken. Uh-huh. En om die tevreden te stellen nam hij dus Jaap Boersma op als minister van Sociale Zaken. En die botste voortdurend met die mensen van DS-70.
Ja.
En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, het kabinet is geïmplodeerd. Ze kwamen er gewoon niet uit in de begrotingsonderhandelingen. Achteraf wordt gezegd, Biesheuvel heeft te weinig als teamleider opgetreden. Hij had nog eens moeten schorsen, hij had nog eens moeten masseren. Zoals bijvoorbeeld mensen als Den Uyl en Ruud Lubbers dat heel goed konden doen. Nou, op de een of andere manier, als Biesheuvel dan een standpunt had ingenomen, dan was hij daar ook niet meer van af te brengen.
En, ja, ik wou net vragen, van, had hij daar het karakter voor?
Ja, nee, dat had hij dus niet. En je zou kunnen zeggen, ook zijn eigen persoonlijkheid is achteraf misschien wel zijn ergste vijand gebleken.
Aha, want er werd gezien van buiten tenminste als een leider, als een sterke man. Maar wat karaktereigenschappen, die speelden een parte, waardoor hij niet zo lang mede niet zo lang heeft volgehouden.
Want de auteur heeft eigenlijk zowel de bronnen bestudeerd, maar ook nog gesprekken gehad met degenen die hem meegemaakt hebben. En die dus ook als minister in dat kabinet hebben gezeten en nog leefden.
Ja.
En ja, die zeiden allemaal van, nou, er kwam helemaal niks meer uit. We verwachten dat de premier het voortouw zou nemen, nog eens een compromis. Je weet, Lubbers was daar verschrikkelijk goed in later. Maar dat kwam niet. Hij heeft het uiteindelijk gewoon uit zijn handen laten glippen. En je zou kunnen zeggen daarmee in feite de weg bereid voor het kabinet Den Uyl.
Ja, want die zijn daarna
en dat was het laatste wat hij wilde.
Ja. Heeft hij direct de politiek verlaten?
Uiteindelijk is die twee ministers hebben ze het ontslag geaccepteerd, de koningin.
Mm-hmm.
Maar toen heeft de koningin het ontslag van de rest van de ploeg geweigerd. En de opdracht gegeven om verkiezingen voor te bereiden. Dus toen is er nog 9 maanden, zou je kunnen zeggen, doorgeregeerd. Er is ook wat meningsverschil over of dit nou nog steeds het kabinet Biesheuvel is. Of dat je moet spreken over Biesheuvel 1 en Biesheuvel 2.
Ja.
Toen won die de verkiezingen. De AR won. En hij werd ook in het begin natuurlijk bij die formatie betrokken. Maar zowel de AR als de KVP, er waren duidelijk signalen dat ze over links wilden. Maar ja, daar wilde Den Uyl alleen maar een kabinet vormen waar de confessionelen als bijwagen bij zaten. Nou, je krijgt een padstelling en dan zie je dat de informateurs, formateurs, Ruppert en Burger eigenlijk een beetje een vertragingstactiek hebben gehanteerd. Want Biesheuvel mocht maar 3 maanden zowel Kamerlid zijn als premier.
Mm-hmm.
Tegenwoordig is dat de hele formatie, dat hebben ze later gewijzigd.
Ja.
En na 3 maanden moest hij dus opstappen als fractievoorzitter van zijn eigen partij. En toen kwam Aantjes en die heeft dus de draai naar Den Uyl gemaakt.
Ja, ja.
Nou, en toen dat dus helemaal uiteindelijk in kannen en kruiken was en het kabinet de Ruil op het bordes stond, is Barend Biesheuvel uit de politiek gestapt.
Uit de politiek. Ik heb begrepen, tenminste wat schrijver ook eigenlijk als nieuwtje naar voren heeft gebracht, is dat Juliana zou geholpen hebben om de Ruil in het zadel te krijgen.
Nou, daar zit ook wel wat in. Juliana had duidelijk voorkeuren, zou je kunnen zeggen, voor toch wel over links formeren. En heeft onder andere Burger toch wel heel erg gestimuleerd om door te gaan met zijn formatiepoging. Ja. Het is moeilijk het 100% rond te krijgen, want dat is natuurlijk een geheim van Soestdijk. Maar ja, ik denk dat het een hele redelijke stelling is.
Het boek zelf, wat maakt het zo interessant om het boek te lezen? Is het echt voor bepaalde doelgroepen interessant?
Nou, de doelgroep is natuurlijk de politiek geïnteresseerde Nederlander. En dan heb je natuurlijk ook nog mensen die zeggen, ja, jaren 70. Maar ja, wat staat er allemaal niet in? De Nacht van Smeltzer, De Drie van Breda. En een heleboel dingen die in de vorige eeuw de Nederlandse politiek hebben bepaald. En Biesheuvel was overal bij. Dus ja, ik zou zeggen, een beetje politiek geïnteresseerd, ook in de politieke geschiedenis van dit land, dan moet je het lezen. En ondanks die vele pagina's vond ik het geen straf. En je kan natuurlijk ook rustig zo nu en dan eens een stukje overslaan.
Ja.
Ik zou eigenlijk nog even uit dit boek een citaatje willen halen. Het is namelijk grappig dat de onvolprezen Godfried Bomans in 1971 de verkiezingscampagnes heeft bekeken. En daar een spreekbeurt van de AR-lijsttrekker Barend Biesheuvel meegemaakt heeft in Tilburg. Het viel hem niet mee. Zijn reden was ronduit saai. Nu waren de meeste politici volgens Bomans niet echt opwindend om naar te luisteren, maar Biesheuvel wist een niveau te bereiken waardoor de toeschouwers slechts door het toepassen van uitvoerige rekbewegingen het bewustzijn levend hielden. Wegdromend bij de woorden van de spreker overdacht de schrijver het fenomeen dat voor hem stond. De naam Barend Biesheuvel is als een combinatie bijna te mooi om waar te zijn en doet denken aan leesboekjes van de lagere school, waar barse boeren die ondeugende knapen van hun erf joegen dergelijke namen droegen. Zijn uiterlijke verschijning zet die illusie nog een tijd lang voort. Hij is stevig gebouwd en je ziet aan zijn gezicht dat hij wel degelijk kwaad kan worden als er te veel jongens in de boomgaard hangen. Over zijn uiterlijk merkte Bomans op. Hij lacht ruim en hartelijk vanuit het middenrif, zonder dat daarbij de ogen hun waakzaamheid verliezen. In de mond, maar meer nog in de stand van de wenkbrauwen, zit een soort onverzettelijkheid die, omdat de andere gezichtspartijen wat slordig zijn uitgevoerd, de indruk van koppigheid wekt. De bijnaam Mooie Barend kon ik niet bevestigd vinden.
Al dus Godfried Bomans.
Ja.
We gaan afsluiten, Ed. En je had nog enkele korte leestips.
Ik lees ook nog wel wat anders. Leuk is misschien het boekje van Ria Jansen, Mannen, waarom hij doet zoals hij doet, van BBNC uit Amersfoort. Amusant boekje voor vrouwen die mannen beter willen leren begrijpen. En voor mannen die wat meer over zichzelf willen weten. De verklaring wordt wel vaak in de oertijd gezocht. En tenslotte, Peter van Straten is dan wel gestopt met zijn dagelijkse tekeningen in de krant. Maar er is nog genoeg materiaal om elke dag één van die weergeloze tekeningen te bekijken. En dus Peters zeurkalender 2003. Is weer uit van de Harmonie in Amsterdam. Het is geen boek, maar ik vind toch eigenlijk dat het er wel bij hoort.
Dankjewel, Ed. En alles is weer te lezen op jouw website.
www.leeskorst.nl.
Oké, dankjewel. Deze aflevering van Puur Cultuur is hier ten einde, luisteraars. Ik dank ons.